is een kantstation waar ik echt nooit kom. Het is de kant helemaal achteraan. Het is contra-intuïtief van gewoon naar de grote hal van Antwerpen Centraal te wandelen. Nee, ik ben naar exact de andere kant aan het lopen.
Hoi, het is eind juni en pittig warm, zoals je kan horen. En ik ben onderweg naar mijn allereerste gast. Mijn naam is Jacot trouwens. Ik ben wetenschapscommunicator, docent journalistiek en TikToker. En dit is mijn podcast, Praatjes over wetenschap. Een podcast waarin je nul noppes de ballen over wetenschap zal bijleren. Sorry. Maar waarin je wel elke week een gast zal horen die ik helemaal uitvraag over hoe je nu precies vertelt over wetenschappelijk onderzoek. En vandaag is die gast iemand die ik al zo vaak heb zien passeren op TikTok. En dan heb ik het niet alleen maar over de video's die hij zelf maakte. Nee, nee. In de comments ook. Hoe vaak ik die man al getagd heb gezien in de meest bizarre video's die je op TikTok kan vinden. Hij is een soort van Hank Green van Vlaanderen, zo kan je het wel zeggen. Maar hij heeft bovenal ook een serieuze job. En het is naar die plek dat ik momenteel onderweg ben. En nogmaals, sorry, het was dus warm en verrassend ver wandelen.
Oké, ik ben het station uitgewandeld. Dan moet ik hier naar links en... Ah, kijk. Ja, daar is het. Je kunt er niet echt naast kijken. Aan het uiteinde van Antwerpen Centraal zie je een gigantisch wit gebouw met van die witte palen onderaan en een gigantisch tv-scherm wat het eigenlijk al een beetje weggeeft wat er in dat gebouw gebeurt. Dit is het gebouw van DPG Media in Antwerpen. En kijk, daar staat hij op het scherm, mijn gast voor vandaag.
En dat is Martijn Peters. Welkom bij Praatjes over Wetenschap.
Dag Martijn.
Hallo.
Hoi. Jij bent nu momenteel coördinator wetenschap en weer hier voor DPG Media. Maar daar ben je natuurlijk niet zomaar geraakt. Dus
nee.
om te beginnen wandel ik altijd graag eens door jouw cv en dan vooral door de dingen die jou tot hier hebben gebracht.
Ja. Op zich, als we kijken hoe dat ik ooit zelfs in de wetenschap beland ben, dan is dat vooral via mijn grootvader. Die was boswachter op pensioen. En in de zomer en op woensdagen, dan ging ik daar vaak langs. En dan gingen wij bijvoorbeeld wandelen in het bos met de hond van mijn grootvader. En dat was al gauw 2-3 uurtjes lekker rondwandelen. En dan vertelde mijn opa alles wat dat hij wist als boswachter over de natuur, de vogels. Ik was toen heel gefascineerd. Misschien een beetje stereotyp door roofvogels. Dat was na zo de typische kinderdinosaurus fase natuurlijk. Maar ja, vogels zijn op zich ook afstammelingen natuurlijk van dinosaurussen. Dus zover was het dan niet van elkaar af. Maar dan, ja, fascinatie voor dieren en natuur ontwikkeld. En dan is dat altijd zo'n beetje blijven hangen. Hoewel dat het in alle eerlijkheid ik wel getwijfeld heb toen ik naar de universiteit ging. Want ik ben dan van die zo doedagen of ja, bezichtingsdagen gaan doen, sit-ins. Iedereen kent het wel, de hele racem. En ik dacht toen van ja, oké, biomedische is echt wel iets. Maar ik heb nog heel even getwijfeld om fysica te gaan doen. Want ik deed fysica enorm graag tijdens het middelbaar. En was ook een zekere fascinatie, wat nu nog altijd zo is, voor de ruimte. Astrofysica, hoe zit alles in elkaar? Maar ik ben uiteindelijk dan toch voor biomedische gegaan. En dan biomedische gestudeerd. Heel plezant. Dan master gedaan. Bioelektronica, nanotechnologie specialisatie. Wat een redelijk nieuwe richting was. Waar dat je dan fysica, chemie en biologie ging combineren. Voor dan meer richting toepassingsgericht behandelen van ziektes, ontwikkelingen van zaken zoals pacemakers, nanotechnologie voor de hersenen, wat ik dan later ook daarnaast doctoraat ben gaan doen. En tijdens mijn doctoraat ben ik dan heel toevallig, zoals het met alle dingen in het leven gaat, gerold in de wetenschapscommunicatie. We hebben tijdens een doctoraat moet je naast je doctoraat, alsof dat al niet tijd genoeg van je vraagt, ook de doctoral school doen, waar dat je bepaalde certificaten moet halen voor soft skills naast je doctoraat in leidinggevende zaken, time management. Maar daar zat bijvoorbeeld ook een luikje wetenschapscommunicatie in. Ik denk dat ik zo wel alles gedaan heb op die Hasselt, wat dat je kon doen van wetenschapscommunicatie workshops, om mezelf te ontwikkelen, ook de verschillende skills, schrijven, video, presentaties enzovoort. En toen vond ik dat ik het meest lol had met video en presentaties. Maar het was toen zo'n beetje de dawn, de opkomst van de sociale media op dat moment. En toen ben ik begonnen met een Twitter-kanaal en tegelijkertijd ook YouTube, een eigen kanaal. Voor de geïnteresseerden, dat is nog altijd te bekijken. Onder de naam OMG It's Science. Dat is, als ik dat nu terugbekijk, is dat voor mij super cringy. Ik laat dat er bewust op staan, omdat ik vaak ook workshops moet geven over wetenschapscommunicatie. En mensen zeggen dan altijd van, ja, maar kijk waar dat je nu staat en kijk hoe je dat doet. En dan zeg ik van, ja, maar iedereen begint ergens. Ik ga daarnaar kijken. Dat is letterlijk waar dat ik begonnen ben. Slechte camera, zo'n oude Sony met amper HD-kwaliteit.
Maar dat is het, hè. Daar moet je beginnen. Dat is inderdaad een vraag die ik heel vaak ook hoor van doctoranden of van mensen die in wetenschapscommunicatie willen gaan. Hoe begin ik daaraan? Of hoe geraak ik waar andere mensen staan, zoals jij bijvoorbeeld? Dat is daar, hè. Dat is met thuis onnozele filmpjes op te nemen, ja, in slechte kwaliteit.
Ja, maar zo gaat het effectief, hè. Want ik kon letterlijk niets op dat vlak. Ik wist niet hoe ik moest monteren. Ik wist niet waar ik copyright-free music kon gaan halen. Dus ik kende YouTube. Iedereen consumeerde dat op dat moment, content daarop. En het viel mij op dat vooral vlogs het heel goed deden. Ik was enorm fan van de verhaalvertelling van Casey Neistat. Dus je had toen eigenlijk twee opties. Of je gaat wetenschapscommunicatie doen op YouTube. En dat zijn zo de standaard Hank Green. Dit is de explainer video. We hebben hier een concept, we leggen dat uit. Maar iets wat op dat moment weinig tot niet gedaan waren wetenschapsvlogs. Dus het leven als doctoraatstudent of het leven als wetenschapper. En ik dacht, ik ga hetzelfde doen als Casey Neistat. Ik ga vloggen over mijn doctoraat. Ik vond dat super plezant. Maar ik wist toen al, ik wil geen doctoraat. Ik wil na mijn doctoraat niet verder gaan naar de academie. En toen kwam wetenschapscommunicatie. En dacht ik, kan ik dat permanent gaan doen als werk? Maar op dat moment was de enige vorm van wetenschapscommunicatie als beroep een paar posities aan de universiteiten en Lieve Scheire. En dat was het. Voor de rest bestond dat niet. Wetenschapscommunicatie, als je nu kijkt naar het landschap, is dat helemaal veranderd. Maar toen was dat een groot onzeker vraagteken van, kan dat zelfs?
Mm-hmm. En dan heb jij een van die posities aan de universiteit aangenomen, aan de Universiteit van Hasselt. Dat heb je heel kort gedaan, want daarna kwam dan de opportuniteit bij DPG, als ik het goed begrijp.
Ja, ik heb denk een anderhalf jaar voor de Universiteit Hasselt mogen werken. Ik was daar heel dankbaar voor dat ik direct eigenlijk bijna na mijn doctoraat, ik heb nog heel even gepostdokt, dat die positie vrij kwam, want ze waren op dat moment echt op zoek naar een versterking van het team. En ik ben tijdens mijn periode als wetenschapsstaf. Nederlandse term is dan, in het Engels klinkt dat mooier, science communication officer. Maar in het Nederlands is dat gewoon stafmedewerker, wetenschapscommunicatie. Ja, ja. Dus heel droog, lekker op zijn Belgisch. ben ik begonnen met Instagram in der tijd. En wat ik daar heb kunnen doen, is mijn skills die ik geleerd had bij Twitter en YouTube omgezet naar Instagram. Eén fotobewerking, dat wist ik al wel van thumbnails, zo de covers van YouTube-video's te bewerken. En anderzijds, Instagram kwam toen net uit met de feature van Instagram TV en video op hun platform, wat heel hard gepusht werd. En ik ben toen eigenlijk gewoon vlogs van YouTube naar Instagram-formaat gaan converteren, wat veel sneller ging, voor mijzelf ook, in het maken van die video's, omdat dat was redelijk gemakkelijk. Die video's maken. We hebben toen ook een community op Instagram. Ik kende heel veel wetenschapscommunicatoren op Instagram binnen het netwerk. Dus we hadden toen de Sci-community met wetenschapscommunicatoren van over de hele wereld. Vele ook met profielen van enkele tienhonderden duizenden volgers. Dus we hadden een soort van versterkend netwerk, supportive community die elkaar steunde in wetenschapscommunicatie. Dus dat ging supergoed. Ik was een Engelstalige content ook altijd. Want tot nu toe, misschien moet ik dat even verduidelijken voor de mensen, al mijn content tot dan toe was Engelstalig. Ook vanuit het mindset van eerste wetenschapper. Ik wil mijn onderzoek naar het netwerk van andere wetenschappers en daarna was dat wetenschapscommunicatie naar het brede publiek gaan doen. Maar toen die video's beginnen maken op Instagram en heel snel veel volgers, ik denk op een jaar tijd iets meer dan 10.000. En toen heeft DPG Media mij op die manier ook opgemerkt. Zij waren toen net op dat moment op zoek naar iemand die wetenschap kon brengen voor New City binnen een nieuw geheel. Want toen waren ze net bezig met het opbouwen van New City. Dat was dus het samengaan van de geschreven perskant van HLN, de magazines zoals Goed Gevoel, Dag Allemaal, Humo, De Morgen, met de videokant, de entertainment poot van Medialaan. Dus Q-Music, Joe, VTM. En binnen dat concept waren ze op zoek naar iemand die kon gaan coördineren, maar ook zelf content kon maken voor wetenschap. En zo zijn ze bij mij uitgekomen en ik ben dan bij hen langs geweest. Dat is redelijk goed doorsproken geweest. Dus dat was geen impulsieve beslissing. Enerzijds, ik zat goed bij U Hasselt. Ik was daar tevreden, dus ik was niet meteen geneigd om direct te zeggen van oké, ik gooi alles aan de kant. Anderzijds is dat ook redelijk goed doorsproken geweest van wat zijn de verwachtingen, wat verwachten we van jou. Maar uiteindelijk dan toch de overstap gemaakt. Ik heb dan tijdens mijn vrije uren een proefprojectje met hun gedraaid van hoe voelt dat om samen te werken met journalisten en ook van hun kant uit is Martijn de persoon waarna wij op zoek zijn en dat was positief. En dan uiteindelijk de sprong gewaagd. En nu werk ik dan al 2,5 jaar. Mm-hmm. Bijna 3 jaar. Ik denk 2019. Ja, bijna 3 jaar in augustus. Begin september zal het 3 jaar zijn dat ik voor DPG Media werk dan.
Dus eigenlijk ben je hier terechtgekomen door die YouTube-filmpjes die jij op een brakke camera draaide.
Ja, dus daar is het allemaal toen in der tijd begonnen. Door gewoon toevallig in contact te komen met wetenschapscommunicatie. Dat is ook wat ik tegen mensen altijd zeg, van probeer zoveel mogelijk te doen. Mm-hmm. En op die manier ontdek je zaken wat dat je graag doet en waar dat je goed in bent. En zo ontwikkel je jezelf. Want als je alleen bijvoorbeeld op je doctoraat focust, voor sommige mensen werkt dat. Mm-hmm. Die heel graag binnen de academie willen blijven en professor wilt worden. Maar zelfs als je dat wilt, zijn al die soft skills die je met andere zaken kan opbouwen, zeker een meerwaarde voor jouw professionele ontwikkeling ook.
Je zegt het al, je bent begonnen als wetenschapscommunicator. Nu ben je wetenschapsjournalist. Was dat een eenvoudige overgang van het ene naar het andere? Of komt dat eigenlijk op hetzelfde neer?
Op zich komt dat redelijk op hetzelfde neer. Nu, ik zou me niet, hoewel dat ik onder de noemer van wetenschapsjournalist val, denk ik dat ik toch nog een beetje een verschil van de traditionele wetenschapsjournalist. Ik denk dan bijvoorbeeld aan profielen zoals een Koen Wouters van de VRT, een collega van mij. Omdat dat meer is een journalist die wetenschap brengt, terwijl ik meer breder wetenschapscommunicatie doe. Dus ik doe zelf ook heel veel aan communicatie binnen het bedrijf. Dus zelf contentproductie, waarin ik wetenschappelijke thema's ga uitleggen. Dus ik ben eigenlijk eerder een getrainde wetenschapscommunicator die vaak ook de pet opzet van de wetenschapsjournalist. Dus ik ga ook naar instituten, zoals bijvoorbeeld een paar weken of een paar maanden terug naar Hades, ondergronds gaan bezoeken. En dan stel ik vragen aan wetenschappers. Dus ik interview ook wel vaak wetenschappers. Maar heel vaak ben ik ook de to-go-to-man hier binnen huis. Een beetje gelijk een Paul Doren, financiële zaken uitlegt, Kennedy, technologiezaken, leg ik hier heel vaak wetenschappelijke thema's uit. Bijvoorbeeld vorig jaar, als de Perseverance landt op Mars, ja, dan doen wij een livestream met commentaar van mij bij, waarin ik alle wetenschap uitleg van oké, hoe snel gaat dat ding nu naar beneden? Wat zijn nu die 7 minutes of terror? Enzovoort. Dus eigenlijk is een combinatie van een beetje zelf wetenschapscommunicatie nog doen en andere als wetenschapsjournalist kritische vragen durven stellen. En ik vind het ook leuk om nu de combinatie te hebben van beide, want tijdens mijn doctoraat was het heel fel zelfwetenschapscommunicatie. Tijdens het U-Hasselt was het eigenlijk bijna geen wetenschapscommunicatie meer. En vooral anderen in een positief daglicht zetten. En nu mag ik eigenlijk een combinatie van de twee doen. En nog een extra leuk is iets dat ik ook kritisch mag zijn. Want ja, niet alles wat in de wetenschapswereld gebeurt is natuurlijk roze geur en maneschijn. Dan moet je als journalist ook wel kritisch voor durven zijn. We zijn geen advocate of science altijd. Dus dat is ook wel tof om te doen soms.
Het is meer een wetenschapscommunicator die ook over de actualiteit bericht.
Ja.
Maar dan vooral communiceert over wetenschap. Ja. Was dat van in het begin, toen je hier toekwam, was dat al geweten of al duidelijk voor jou dat je ook een schermgezicht ging worden?
Deels wel en deels ook niet. Men is natuurlijk ervan uitgegaan van oké, Martijn verschijnt heel veel op beeld op sociale media. Dus ze hadden wel een soort van indruk van oké, hij ze zeggen dat dan vaak, hij plakt op het scherm, dus het is mogelijk om hem op het scherm te zetten. Maar er zijn ook bijvoorbeeld in het eerste jaar nog heel veel zaken geweest die ik heb moeten bijschaven om op de televisie te mogen komen. Ik denk daar vooral bijvoorbeeld aan dictie.
Mm-hmm.
In het begin wel.
Uitspraak.
Ja, uitspraak, waar heel terecht hier ook kritisch naar gekeken wordt. En in het begin was dat gewoon heel zwaar Limburgs. En ik moet daar heel eerlijk in zijn, ik hoorde dat volledig van mezelf niet. Als ik nu mijn video's terugbekijk, die ze in het begin van mij opgenomen hebben, dan denk ik van, Jezus, dat was heel Limburgs. Maar het is niet zomaar dat ik hier direct ben binnengekomen en van Martijn wordt het nieuwe schermgezicht van wetenschap.
Het ziet er ook allemaal eenvoudiger uit dan het eigenlijk wel is, denk ik. Zo in de studio, tijdens een live nieuwsbericht, een stukje over wetenschap komen praten, daar ben je hopelijk wel een beetje voor gecoacht en voor opgeleid.
Ja, dat vergt enorm veel training. Hè. Dus ik ben hier binnengekomen met, en dan moet ik ook niet ijdel of bescheiden zijn, met een redelijke achtergrond in wetenschapscommunicatie en communicatie in het algemeen. Dus ik wist al redelijk veel van hoe breng ik wetenschap, hoe versimpel ik, hoe maak ik verhaal, technisch goede structuren. Maar ik ben hier gekomen en er is een hele nieuwe wereld voor mij opengegaan. Ik heb echt al op 2 jaar tijd enorm veel nieuwe zaken geleerd. Dus zelfs iemand met mijn achtergrond moest nog heel veel bijleren toen hij hier kwam. Want hoe je nieuwstechnisch verhalen maakt, dus in 1 minuut 30 of als ik geluk heb met een explainer, is het iets langer, 2 minuten. Dat vergt enorm veel training. Ook spreektalig kunnen schrijven in plaats van onze leuke passiefzinnen als wetenschapper.
Complexe constructies. Ja. Ja.
Maar absoluut. Dat zijn allemaal zaken die ik nu wel in de vingers heb of begin te hebben. Nog, er zijn sommige collega's die daar wonderbaarlijk goed in zijn. Maar dat zijn allemaal zaken die ik heb moeten leren. En in het begin zitten dan... We hebben hier bijvoorbeeld bij VTM Nieuws echt een coach die niet alleen mijzelf of nieuwe profielen, maar ook mensen met heel veel ervaring elke dag bijstand geeft in het maken van verhalen, die ook kijkt naar VTM Nieuws en zegt van, dit kunnen we beter zo framen of dit kunnen we beter op die manier vertellen. En die zit dan bijvoorbeeld in het begin heel vaak met jou samen en zegt ook, wat klopt er niet. En zelfs nu als ik explainers heb, kijk die persoon, en dat is niet alleen bij mij, dat is ook bij andere mensen met explainers, kijk die altijd mijn tekst na. En ik ben daar ook echt vragende partij voor, omdat die vaak toch nog met een andere blik kijkt en zegt van, ja Martijn, dit misschien nog iets meer op die manier, of verduidelijkingen. In het begin moest hij mijn hele tekst omgooien, nu is dat af en toe een zin of 2, 3, dus dat is al goed beter geworden. Maar zo zie je maar dat je blijft bijleren, ook als je zelf in nieuwe omgevingen steekt als wetenschapscommunicator. Je gaat altijd nieuwe skills opdoen.
Hey, fijn dat je nog altijd aan het luisteren bent naar Praatjes over Wetenschap. Zo dadelijk hoor je nog meer, maar eerst wou ik even reclame maken. Nee, deze podcast is niet gesponsord. Dit is de eerste aflevering, zij de zot. Maar op vrijdag 9 september vindt de Dag van de Communicatiewetenschap plaats in Brussel. En dat wil ik toch wel even tippen. Niet in het minst omdat ik daar zelf in een panel zit over wetenschapscommunicatie op sociale media, maar ook omdat dat een super tof evenement is. Dus, als je daar bent, kom eens dag zeggen. Alle info over dit evenement en over nog meer. Meer dingen dingen over deze podcast vind je op praatjesoverwetenschap.be. Tot vrijdag.
We hebben het al gehad over dat je op Twitter actief was, op YouTube, op Instagram. En dan is het 2018, komt er een gloednieuwe app op de markt hier in België, TikTok. Ben je er meteen opgevlogen of heb je, net zoals bij YouTube, ook eventjes gewacht om te zien wat het precies inhield?
Ik heb ook hier gewacht. Zij het niet zo lang als met YouTube. Nu, YouTube is in de jaren 2000 zeker... Eind jaren 2000?
Ja, ik denk 2005 of 2007. Ja. Ik wissel ze altijd. Dus Facebook of YouTube is het een of het ander. Ja.
Oké, voor de duidelijkheid. YouTube is van 2005. Facebook is van 2004. Dus inderdaad, toen Martijn eraan begon in 2017, was YouTube wel al een tijdje up and running.
Dus de groeicurve bij YouTube was volledig weg. Dat was al een platform waar dat de meeste mensen met cinematografische camera's bezig waren. Echt topkwaliteit. HD, 4K begon toen zelfs al in de buurt te komen. Maar bij TikTok heb ik inderdaad eerst nog wel de kat uit de boom gekeken. Maar natuurlijk een heel pak minder lang, omdat ik weet hoe snel dat je moet zijn op sociale media. Maar in het begin waren er nog echt dansvideo's in het eerste jaar. En toen had ik zoiets van, nee, hier zie ik echt geen insteek. Hier zit ook niks anders op dat moment, was dat ook zo, dan dansvideo's. En toen ik naar DPG Media verhuisde, begon er meer het algemeen contentcreatie op te komen. En toen zag ik ook dat mensen van binnen het Sci Community Network, van op Instagram waar we het net over hadden, dat die de overstap begonnen maken naar TikTok, sommigen. En ook aangaven van, kijk... Het is hier oké, je kan hier aan wetenschapscommunicatie doen. Maar toen maakte ik de overstap naar DPG Media. Toen heb ik bewust de beslissing genomen. Ik ga hier nu niet op springen. Ook al is dit nu echt het ideale moment om dit te doen. Omdat je toen echt nog viral video's van 3-4 miljoen al snel had. Omdat ik mij wou focussen op mijn werk van DPG. Dat is een professionele beslissing geweest. Achteraf bekeken in mijn ogen ook de beste beslissing. En toen ben ik dan vorig jaar in 2021, zo rond de zomervakantieperiode, heb ik gezegd van, ik ga het proberen. En het is eigenlijk heel snel gegaan. Ik zit nu op een jaar tijd aan net geen 85.000 volgers, dus... Het is enorm snel gegaan.
Voor de luisteraars die TikTok helemaal afzweren om die dansjes, leg misschien eens uit wat jij precies doet op TikTok.
Ik leg in principe in korte video's wetenschappelijke concepten uit. Dat kan zijn als reactie op andere video's die ik zelf zie. Maar ook is er een soort van organische community bij mijn volgers, met mijn volgers gegroeid, waar dat zij mij taggen in video's waar dat zij vragen op ze hebben. Bijvoorbeeld fake video's die je heel veel ziet op TikTok. Op TikTok. Ik merk dat jongeren het heel moeilijk beginnen te hebben om te kunnen onderscheiden bij video, is het nu echt of is het niet echt? Waar dat iemand die opgegroeid is met normale televisie en geen special effects en geen games en VR, dat ik nog heel makkelijk precies kan zeggen van, dit is overduidelijk fake, dit is getruckeerd. Dat de jongeren tegenwoordig het daar steeds moeilijker mee beginnen te hebben van, wat is nu virtueel fake, wat is nu echt? Dus ik vind dat wel goed om te kunnen uitleggen. Maar dus ik maak die korte reactievideo's, ook video's over actualiteit, wetenschapsgebonden, waar dat ik dingen interessant vind. Wetenschappelijke concepten enzovoort. Dus heel af en toe doe ik eens een dansje om het aantal volgers te vieren. Maar dan moeten de mensen zich thuis niet de zotte dingen bij voorstellen. En af en toe maak ik ook wel eens een humoristische video die dan binnen de context van wetenschap en mijn niche natuurlijk past. Maar het zijn niet de ene na de andere dansvideo's.
Mm-hmm. Je zegt dat je daarmee bent begonnen tijdens dat je al voor DPG werkte. Is dat ook op initiatief van DPG dat je dat doet, of is het puur op je eigen initiatief?
Nee, dat was eigenlijk volledig mijn eigen initiatief. In het begin heeft DPG Media daar ook zo'n beetje naar gekeken van, we wachten af hoe dat gaat gaan. Maar ze zijn er eigenlijk altijd redelijk positief over geweest. Op zich heb ik daar nooit over te klagen gehad, ook in bij mijn vorige werkgevers, TU Hasselt, mijn promotor tijdens mijn doctoraat, waren altijd heel positief naar mijn wetenschapscommunicatie activiteiten toe, wat natuurlijk een enorm voordeel is geweest ten opzichte van misschien andere mensen die aan het luisteren zijn die niet dat support netwerk hebben gehad, want het is niet altijd even gemakkelijk.
Ja, dat hoor je soms, hè, dat mensen het van hun promotor ook niet mogen tijdens hun doctoraat. Heel jammer eigenlijk.
Dus dat voordeel heb ik effectief wel gehad. Maar met TikTok was volledig mijn eigen initiatief. DPG Media, dus New City, staat daarachter en zij zijn er ook zeer positief. Zeker nu dat ik zoveel volgers heb, dus de impact die dat genereert is natuurlijk groot met mijn wetenschap. Maar dat was eigenlijk, ik zit gewoon graag op sociale media en ik maak gewoon graag content. Ik ben een echte content creator persoon, dus dat zit in mij. En als er nieuwe social media platformen zijn, dan word ik daar gewoon heen getrokken en dan wil ik dat uitproberen van wat zijn de mogelijkheden. En ik merk ook met elk social media platform dat erbij komt, dat ik de skills van alle vorige platformen, van de zaken die ik geleerd heb, kan toepassen op het nieuwe platform. En dat mij dat steeds ook beter en beter maakt als content creator. Daarom dat ik ook tegen mensen altijd zeg, begin gewoon met social media. Is het dit platform niet waarop dat je een groot account kan maken? En dan is het misschien wat volgende. Want als je dat moet vergelijken, bij YouTube waren dat een paar honderden. Bij Twitter waren dat een paar duizenden. Toen bij Instagram was het al over de 10.000. Nu bij TikTok is het al richting de 100.000. Dus je ziet ook bij mij die groeicurves van met elk platform dat er komt, leer ik zaken bij en groeit mijn aantal volgers, omdat dat voor mij ook allemaal natuurlijker wordt om die content te maken. Dus practice makes perfect. Dus echt bij wetenschapscommunicatie, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Door het te doen, leer je het meeste bij. Je kan boeken lezen, zoveel als je wilt en zo, workshops, maar uiteindelijk moet je het ook effectief in de praktijk gaan omzetten.
Mm-hmm, absoluut. Nu, je hebt daarnet al een paar van jouw formats op TikTok uitgelegd. Hoe ben je op die formats gekomen? Is dat een soort van trial and error of hoe zit dat precies?
Ja, op zich is dat voor het grootste deel trial and error geweest. Ik heb zo'n beetje de werkersmentaliteit op social media van als ik begin, ik heb die afspraak met mezelf gemaakt, ik ga gedurende zeker 1 jaar, en dat is mij gelukt, elke dag minstens 1 video posten. En in het begin probeer ik die frequentie nog hoger te zetten. Dus in het begin was dat tussen de 3 en de 5 video's elke dag.
Wow.
Op TikTok. Dat zijn harde werkregimes. Ik zeg dat ook, ik haal dat vaak aan bij mensen. Hè. Als je niet professioneel wetenschapscommunicatie wilt gaan doen, ben ik een heel slecht voorbeeld om naar te kijken. Want bij mij is er echt de drang, en nu zeker, om wetenschapscommunicatie te doen. Maar bijvoorbeeld, ik heb mijn vrouw ook vaak geholpen en gecoacht bij haar wetenschapscommunicatieactiviteit als onderzoekster. En daar gaf ik heel ander advies dan ik voor mezelf zou geven. Maar als je het serieus meent met wetenschapscommunicatie, en zeker op social media, is dat hard werken en veel werken. Dus ik heb gewoon gezegd, elke dag minstens 1 video, in het begin 3 tot 5. Nu, het zat mij al wel, zoals ik net zei, veel platformen al gehad, dus het zit mij in de vingers van content creëren. TikTok had toen alleen nog maar 30 seconden video. 15 en 30, nu is dat 15, 60 en 3 minuten al. Dus nu kan je ook al langere video's, maar in het begin was dat helemaal niet. Dus vooral korte video's, makkelijker te maken. Maar ik heb heel veel zaken geprobeerd. In het begin was dat gewoon beeldmatig. Wat toffe beeldjes zie ik hier op TikTok. Ik reageer daar eens op. In het begin heb ik zelfs ook nog weerberichten elke week gedaan, omdat ik dacht, ik doe ze toch voor New City, dus ik kan ze ook even goed, die skills die ik heb geleerd, omzetten, maar dat werkte voor geen meter, dus daar ben ik na een maand of 3 ook mee gestopt. En dan begint dat te groeien. Ik merk bijvoorbeeld mensen die mijn account zijn beginnen volgen, zijn mij beginnen taggen in bepaalde video's van Martijn, kan je dat eens uitleggen, want ik snap dat niet, of Martijn, klopt dit? En daar begon ik dan op te reageren met video's, en dat is dan zo beginnen groeien in format. Maar evengoed ook mensen die reageerden op mijn video, waar dat ik dan op terug reageerde en die super verbaasd waren van je bent een van de enige content creators die hier effectief op elke comment bijna reageert. En ik vind dat heel belangrijk, want je wil een soort van community natuurlijk opbouwen met je publiek. Je doet het voor hen, wetenschapscommunicatie ook voor een deel. Dat is een fout die vaak wetenschapscommunicatoren maken, is content maken wat ze zelf interessant vinden. Bij TikTok word je daar heel hard voor afgestraft. Want als je geen content maakt wat je publiek leuk vindt, worden je video's ook amper bekeken. Zo simpel is dat. En zo zijn dan verschillende formats gegroeid, van het zijnde van fact-checken, tot nu zitten daar zelfs brain teasers bij, waarbij mensen mij taggen in zo van die brain teasers van hoe moet je dit doolhof doorlopen. Dus dat zijn dan nog andere zaken. Je hebt er ook een beetje de blijft er vanaf rubriek is van nature ontwikkeld. Dus diertjes waar je niet mag aankomen, omdat ze gevaarlijk zijn, maar die mensen op TikTok toch liggen op te pakken en zo. Maar het is eigenlijk door veel content te maken en te doen dat je merkt van dit zijn concepten en formats die werken. En die ga je dan uitwerken en verder ontwikkelen en dan blijven doen. Maar je moet jezelf ook zeker op social media heel veel blijven eruitvinden. Zeker met bijvoorbeeld TikTok veranderd om de zoveel tijd zijn algoritme, waardoor andere zaken beter werken. En ik merk dat, dan werkt een bepaald soort video heel goed, dan doe ik dat redelijk vaak, dan werkt dat goed, goede groeicurve. En dan komt er bijvoorbeeld ineens een nieuwe update, iets verandert in het algoritme en die video's werken voor geen meter meer. Ja, dan heb je twee opties, of je blijft dat verder doen en op een duur zeg je ik ben het beu, ik stop ermee, of je doet iets anders en dan moet je weer terug opnieuw proberen, maar... als je wetenschapper bent, is dat met wetenschapsexperimenten even goed hetzelfde. Je loopt op een hindernis, je probeert nieuwe zaken, je doet proefjes, wat werkt er? Oké, daar gaan we mee verder en zo. Dus als wetenschapper is het ook wel leuk om met sociale media
te werken. Ja, die vergelijking is eigenlijk wel terecht. De manier waarop dat jij met je sociale media experimenteert, is echt zoals je met een wetenschappelijk experiment zou doen.
Ja, dat klopt. En zo werkt het ook effectief. En dan kan je concepten ontwikkelen die blijven werken, creëren ook een soort van community. Het is ook vaak dat je als content creator, zoals ik zei net, moet blijven heruitvinden, omdat, zeker als je als persoon gaat communiceren, moet je een soort van community rond je persoon, bij mij is dat rond de persoon Martijn Peters, de wetenschapscommunicator, maken. Er zijn maar heel weinig mensen op sociale media die echt... één concept hebben waar dat die volledig op gaan en dat ook blijft werken. Je hebt zo mensen, hè, die altijd dezelfde video hebben met dezelfde opbouw. Dat werkt, maar dat zijn zo echte diamanten dat je daar net bij uitkomt en dat lukt voor jou. Maar voor de rest is eigenlijk blijven uitvinden, blijven zaken doen, blijven proberen en niet opgeven. En als je dan een jaar lang, zeg ik meestal, of op zijn minst een half jaar lang heel veel content heb geproduceerd, dan ga je een idee hebben van wie ben ik, wat kan ik, wat doe ik, wat werkt er goed, welke mensen volgen mij, waar zijn ze naar op zoek. En dan kan je een beetje een stap terugnemen in hoeveelheid van productie van content. En dan kan je meer fine-tunen en dan heb je wat meer ruimte voor jezelf. Nu, ik heb nog altijd geen dag gemist van content op TikTok. Dus we gaan nog altijd door met minstens één video. Nu zit ik op 3 video's per dag. Dat is een tempo dat met mijn werk te combineren nog haalbaar is voor mij, maar als het mij wat drukker is, dan gaat dat 1 video per dag zijn. Dus dat fluctueert bij mij ook afhankelijk van het leven rondom mij. Als de tweede kleiner is, zal dat waarschijnlijk ook terug minderen. En in de vakantieperiode, ik maak dan een heel grote hoeveelheid batchvideo's aan. Dus een stuk of 20, 30 video's. En tijdens de vakantie post ik dan elke dag gewoon één van die opgeslagen video's, zodat ik mezelf rust kan gunnen, geen content maken tijdens de vakantie. Want vakantie nemen is ook belangrijk. Dus,
En het heeft opgebracht, want je hebt dit jaar een Jamie gewonnen voor beste explainer.
Ja.
Had je dat verwacht?
Nee, dat was heel zot. Op dat moment denk ik dat ik richting de 50.000 volgers had. En er kwam zo die oproep van de Jamies en ik had zoiets tegen mijn community van, we gaan eens iets zot doen, we gaan kijken of we genomineerd kunnen raken. Want je staat niet automatisch op
die
lijst.
Nee. Moeten we misschien wel ook bijzeggen, de Jamies zijn de Vlaamse Online Video Awards, ja. Die hier worden uitgereikt. Verschillende categorieën en één daarvan is beste explainer.
Een beetje te vergelijken met de filmprijzen. Mm-hmm. Dat wordt ook net voor het filmfestival in Oostende op dezelfde locatie uitgereikt. Dus ja, dat was heel zot. En toen was dat gelukt om genomineerd te raken. En ik had dan heel bewust de keuze gemaakt voor de categorie explainer en niet voor de categorie TikTok, waar je tegen echte zwaargewichten met een 500.000 volgers moet opbotsen. Dus we waren genomineerd. En toen zag ik de lijst van de genomineerde kandidaten. En daar zaten effectief ook accounts tussen met een 500.000 volgers. Bekende figuren zoals Flo van Studio
die
Brussel.
Die het vorig jaar heeft gewonnen.
Inderdaad,
ja.
Die het jaar ervoor had gewonnen. En ik dacht echt van, ja, Nee. Maar het is leuk dat we genomineerd zijn. Dus ik had nog wel de oproep gedaan van kijk, allemaal stemmen. De helft is natuurlijk ook jurypunten. Ja. Dus dat maakt veel uit. En toen naar daar gegaan. Ik had gedacht, daar trek toch maar mijn smoking aan. Je weet maar nooit. Ook omdat het een gala-evenement eigenlijk is. En toen gewonnen, heel zot. Ik was super fier, ook super dankbaar naar al mijn volgers op TikTok die voor mij gestemd hebben. Want dat was ook zonder enige hulp van New City. New City heeft daar zich ook volledig los van gekoppeld, geen reclame van gemaakt. Ze hebben daar toen wel een VTM Nieuwsreportage, een HLN-artikel, toen ik effectief gewonnen had, overgeschreven en overgemaakt. Maar daarvoor is daar geen reclame ook van gemaakt of zo. Dus het is niet dat ik de backing had van een volledig mediabedrijf voor zoiets te winnen. Dat was puur eigenlijk dankzij de mensen die mijn content, mijn wetenschapscontent leuk vonden op TikTok. En dan is dat heel zot om op dat evenement te zijn en mensen met een half miljoen, een miljoen volgers tegen te komen die zeggen van, ik kijk naar jouw wetenschapsvideo, super tof. Of zo Miss België die op je afkomt voor een foto met jou te maken. En dan denk je zeg van, wat? Ik vind dat, ik blijf dat raar vinden. Ook mensen die mij op straat vaker herkennen door TikTok dan door VTM Nieuws.
Dat is gek,
zo echt jeugd die dan roepen, ik heb ooit een keer gehad, en dat was echt zot. Ik was met mijn zoontje naar de dokter geweest, want hij was ziek. En we wandelden terug naar de parking. En echt een auto met drie jongeren en meisjes. En die vliegen echt de parking op. Die rennen, die gooien hun deuren op. Mogen we alsjeblieft een foto met jou? En ik zo van,
wat?
Wat gebeurt er hier? En mijn zoontje stond daar ook zo bij. Ja, 2 jaar oud. Zo van, wat? Ik zei dan, allee, snel, maar wel mijn zoontje niet mee in beeld natuurlijk. Maar dat is echt zot. Ik weet soms nu nog altijd niet hoe dat ik daarop moet reageren, ook als introvert. zijn er heel rare situaties.
Ja, tuurlijk.
Voor mij, want dat is ook een voorbeeld. Hè, want mensen, misschien ook voor degenen die luisteren, iedereen denkt vaak, voor op tv te komen moet je extravert zijn, zo super open. Ik ben maar zo introvert als het kan zijn. Zet mij thuis met een goed boek en ik doe niks liever. Hè. Sociale situaties zijn enorm belastend voor mij. Maar het is dus niet dat je zo'n super extraverte persoonlijkheid moet zijn om wetenschapscommunicatie professioneel bijvoorbeeld te moeten gaan doen.
Goed, genoeg over TikTok. We gaan het nog eens hebben over de journalistiek. En misschien een vraag die ondertussen onze luisteraars al heel lang in hun hoofd hebben zitten. Hoe krijg ik mijn onderzoek bij HLN of bij VTM Nieuws binnen?
Een goede vraag en er is geen gemakkelijk antwoord op. Er moet een soort van maatschappelijke insteek in zitten. Dat is altijd heel belangrijk. Als het voor VTM Nieuws is, moet er ook visueel over nagedacht zijn. Want als er geen visuele hoek in zit, dan gaat het zelden of nooit tot een VTM Nieuws bijvoorbeeld geraken. Tenzij dat het echt breaking news is. Je bent de eerste ter wereld die een of ander 100 jaar oud wiskundeprobleem heeft opgelost, ja, oké, dan. Maar voor de rest is dat een heel moeilijke, dus er moet een soort van visueel aspect in zitten, maatschappelijk. En af en toe moet daar ook een grote geluksfactor bij zitten, want er is niet altijd ruimte voor al het wetenschapsnieuws. Ik heb vaak dat ik e-mails of berichten van mensen binnenkrijg over een onderzoek. En dan denk ik, dat is super tof en het nieuws zit vol. 3 maanden lang is er amper ruimte geweest voor iets buiten Oekraïne bijvoorbeeld. Je moet dus ook heel veel geluk hebben. Dus als mensen hun onderzoek insturen en het is een nee, blijf zeker ook sturen. Want dat is niet altijd, ligt niet altijd aan het onderzoek of het feit dat het niet nieuwswaardig is. Soms is dat ook gewoon slechte timing. Het is vaak ook dat wij bijvoorbeeld op 1 dag 3 top-items binnenkrijgen en de ene was gewoon eerst en die is het al geworden, daar zijn afspraken mee gemaakt. Pech gehad voor de andere 2. Het is nu eenmaal zo. Maar die maatschappelijke insteek is wel belangrijk. En je moet ook echt het aanpassen naar verschillende zaken toe. Vaak krijg ik ook van, dat is dan eerder instellingen, maar soms ook van personen, algemene persberichten doorgestuurd die echt geschreven zijn alsof ze B2B, business-to-business berichten zijn. Heel technisch geschreven, gewoon droog sec. En ja, dat belandt bij ons. Er is weinig tijd, het moet snel gaan in de media. Dat is gewoon een stereotype dat echt klopt. Ja, sorry. Dan gaat dat niet. Dus een soort van maatschappelijke insteek. Dus what's in it voor de mensen thuis, moeten ze vooral denken. Dus dat is heel belangrijk. Moet natuurlijk nieuw zijn. Als het voor beeldmatig is, is visueel heel belangrijk. En een tip die ik altijd aan iedereen geef, als het onder embargo kan, altijd onder embargo naar ons sturen. Dus voor de mensen die niet weten wat embargo is, dat er vooral iets doorstuurt en zegt, dat mag niet gepubliceerd worden tot dan. De pers houdt zich daar, of toch wij alleszins, ik zal nu even voor New City spreken, altijd heel goed aan. Dat is een soort van morele code ook als journalist. En je wilt ook gewoon je persrelaties niet verpesten. Op die manier heel af en toe gebeurt dat, maar zeker niet bij wetenschapsonderwerpen. Maar als wij bijvoorbeeld een wetenschapsonderwerp op voorhand krijgen en dat voldoet aan al die criteria, dan is er bijvoorbeeld de ruimte om in te plannen op een dag waarvan wij weten, daar hebben we wat ruimte. We kunnen ook op voorhand al gaan als er een cameraploeg bijvoorbeeld op dat moment vrij is. En nu gaan we filmen op het gemak, we zetten dat goed in elkaar. Soms kan het ook zijn dat wij embargo krijgen met een primeur, in de zin van, jullie krijgen het in primeur, wij mogen het op voorhand gaan filmen. Om 7 uur wordt het persbericht uitgestuurd en dan verschijnt het bij ons bijvoorbeeld ook in VTM Nieuws of op HLN meteen. Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook wat uitgebreider interviewen. Dus dat zijn zaken die ook wel altijd helpen als je op die manier brengt. En breed uitsturen ook naar verschillende media. Ik merk dat heel vaak dat onderzoekers gewoon vasthangen aan hun stereotype platform. Er zijn heel veel wetenschappers die ik weet dat standaard naar De Morgen sturen, hier in-house, en zelfs HLN niet in de overweging nemen, ondanks dat het feit dat het publiek van HLN veel groter is dan bijvoorbeeld De Morgen. Even terzijde, De Morgen, topmerk, hè, binnen ons bedrijf, super vriendelijke mensen, ook de wetenschapsjournalist daar in-house. Dus stuur zeker nog altijd naar De Morgen.
Nee.
En voor bepaalde niche en wat meer uitgedachte onderwerpen passen sommige concepten ook beter binnen De Morgen. Maar wat ik bedoel is bijvoorbeeld, soms sturen ze alleen naar de VRT of naar VRT Nieuws. Of alleen naar de Standaard of alleen naar KNAK. En dan mis je een heel publiek aan mogelijke lezers, kijkers, die je niet aanboort. En ook misschien de opportuniteit, want voor hetzelfde geld zegt VRT, nee, we doen er niks mee. En hadden we bij VTM Nieuws gezegd van, ja, wij willen dat, meteen. Zo zijn er in het verleden al onderwerpen geweest waar ik dan achteraf belde een journalist van, ja, hoe komt het dat bij VRT zat en niet bij ons? Ah ja, we hadden daar eigenlijk niet bij nagedacht. Onze eerste reflex was VRT. Terwijl we bij VTM Nieuws evenveel, misschien zelfs nog wel meer, wie weet, wetenschapsnieuws brengen. Want standaard proberen wij toch zeker 1 item per dag wetenschap, gezondheidachtig gerelateerd te hebben in VTM Nieuws. Dus daar is zeker ruimte voor. En we merken ook in-house, en dat is positief nieuws voor alle wetenschappers die luisteren, is dat mensen ook veel meer geïnteresseerd raken en zijn in wetenschapsnieuws. Dus daar is een heel grote markt voor. We merken dat ook intern door projecten uit te werken. Dus er is zeker ruimte. Dus blijven proberen. En als die bal blijft plakken tegen de muur, dan is het goed. En vaak ook, eenmaal als je binnen bent, dan ben je ook vaak een to-go-to persoon om richting te bellen als wij vragen hebben. Dus,
ja, want dat is het ook. Het is niet gewoon een nieuwsbericht aanleveren. Het is ook wel een soort van expert worden of een nieuwe stem. Als we dan kijken naar radio of tv, ja, of de kranten inderdaad. Als er zich nog meer nieuws in dat veld voordoet, dat jij dan inderdaad benaderbaar bent.
Ja.
Je hebt al heel veel tips gegeven, Martijn. Waarvoor dank. Maar zijn er nog dingen waar je aan denkt voor aspirerende wetenschapscommunicatoren of wetenschapsjournalisten?
Wel, nog even aansluitend bij het vorige. Als ik nog een tip waar ik nu aan denk, is proactief communiceren. Als je iets interessants ziet in de wereld dat gebeurt en je denkt, mijn onderzoek speelt daarop in of ik heb daar iets over te zeggen, contacteer dan altijd proactief wetenschapsjournalisten, want vaak zijn die op zoek of weten die bijvoorbeeld niet dat er dat er iets gebeurt. Toen ik hier begon te werken, heb ik bijvoorbeeld geleerd dat er een hele grote bananencollectie aan de KU Leuven is, dat die dus experts hebben in bananenonderzoek. Het ging toen in der tijd over die bananenschimmels die alle bananenplantages bedreigen. Dat is nu bijvoorbeeld een voorbeeld, maar als een onderzoeker op dat moment proactief naar ons toe komt met iets, dat helpt ook altijd. Voor wetenschapscommunicatoren in het algemeen, dan denk ik vooral heel veel proberen en dan kijken wat dat je graag doet. Heel veel skills voor jezelf aanleren. Heel veel externe activiteiten doen, dus ga je niet vastpinnen op één ding. Dus niet bijvoorbeeld alleen Dag van de Wetenschap of niet alleen een podcast of een blog of een vlog of social media. Probeer verschillende dingen. Kijk dan waar dat je goed in bent en focus daarop en maak daar een beetje jouw niche van. Zorg dat je een wetenschapscommunicator-expert binnen dat veld wordt. Zo is dat voor mij bijvoorbeeld een beetje gegroeid voor sociale media op die manier. Nu is daar ook wel het luikje media dan bijgekomen, maar zo ben ik in die richting gegaan. Maar jij doet bijvoorbeeld podcasts en ook consulting bij projecten bijvoorbeeld. Dus op die manier ga je merken waar dat je goed in bent. En er is nog heel veel ruimte. We hadden het net voor deze podcast daar al samen over. Binnen het wetenschapscommunicatieveld om zaken te doen, er zijn nog heel veel dingen die niet aangeboord zijn. Dus er is nog heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen als een soort van wetenschapscommunicatie-expert binnen een bepaald vakgebied. Dat kan zelfs gaan tot beurzen schrijven of projecten schrijven. Je kan het zo zot niet indenken. Dus heel veel proberen. En dan als je gevonden hebt wat dat je graag doet en waar dat je goed in bent ook natuurlijk, dan daarop focussen en blijven hard werken. En vooral, dat is een hele belangrijke, echt niet luisteren naar wat al de rest zegt. Echt screw iedereen die commentaar heeft of kritiek heeft of zegt dat je niet goed bezig bent. Als ik elke keer had moeten stoppen voor iemand die zei dat ik mijn tijd verspilde met wetenschapscommunicatie en dat toch nooit iets ging worden, dan zat ik nu nog altijd ergens in de academie, in een labo, onderzoek waarschijnlijk te doen. Misschien niet noodzakelijk volledig naar mijn zin zoals ik het nu heb. Dus niet opgeven als je in jezelf gelooft, gewoon blijven doorgaan, ook op moeilijke momenten. Het is ook niet altijd even roziger en maneschijn bij mij geweest, want we focussen nu wel een beetje tijdens de podcast op die positieve momenten. Maar er zijn ook momenten geweest waar ik me echt afvroeg van, gaat het lukken? Toen dat mijn doctoraat gedaan was, was er helemaal tot op een maand voor mijn doctoraat geen uitzicht van wat ga ik in godsnaam kunnen gaan doen. Dus ik had geen werk, geen uitzicht. Kan ik wetenschapscommunicatie gaan doen? Dus er zijn ook momenten geweest waarop ik twijfelde aan mezelf. Doe ik hier ook effectief nuttig aan? Zou ik niet meer tijd steken in mijn eigen onderzoek? Dus ja, vooral geloof in jezelf en blijven doorgaan en niet luisteren naar de rest. Feedback is goed, maar haters gonna hate, uiteindelijk. Dus zeker als je op sociale media zit, gewoon negeren of maak er leuke content mee. Dat doe ik tegenwoordig toch. Dus,
ja, zo heb ik er inderdaad al zien passeren en dat is altijd heel tof om naar te kijken.
Er volgen er nog meer deze week. Ik heb er nog twee klaarstaan.
Oh, heerlijk. Tot slot, we hebben het al heel veel gehad over wat jij maakt. Je maakt ontzettend veel dingen, maar jij bent ongetwijfeld ook fan van wat andere mensen maken. En daar wil ik het er in het laatste stukje van deze podcast over hebben. Welke tips heb jij voor boeken, voor films, series, podcasts, TikTokkers die iets met wetenschapscommunicatie te maken hebben?
Boeken heb ik hier wel redelijk wat thuis liggen. De meeste zijn Engelstalige. Dat zijn vooral boeken die dan echt technisch focussen op wetenschapscommunicatie. Voor de mensen die nog maar net beginnen, zijn dat heel goede boeken, want er staan vaak echt de basis in die je in vele van die workshops waaraan ik heb deelgenomen, leer. Dus dat zijn zeker goed Engelstalig, Nederlandstalig. Zijn er niet zoveel boeken die over wetenschapscommunicatie gaan. Dat gaat dan vooral meer richting de boeken uit Nederland. Jonica Smeets bijvoorbeeld is een klassieker van een boek over wetenschapscommunicatie. Dus dat ligt ook thuis. Van podcasten, jouw eigen podcast, waar dat we nu aan bezig zijn. Ik denk aan standaard. Iedereen die met wetenschap bezig heeft, heeft waarschijnlijk al wel eens van Nerdland gehoord. Dus dat is ook natuurlijk een klassieker binnen wetenschap. Zelf ook fan van. Misschien ook wel licht gebiased, omdat ik heel wat van de mensen al ken. TV vind ik iets moeilijker of series, omdat ik vooral... Dat zijn mijn ontspanningsmomenten, ook boeken. Ik lees vooral heel veel fantasy, dus ik kan wel fantasy boeken aanraden en series. Maar het is niet dat ik op dat vlak echt veel wetenschap kijk. Misschien af en toe eens een documentaire, als er zo'n nieuwe Netflix documentaire... Degene die ik nog altijd wil zien is een nieuwe dinosaurus documentaire die uitgekomen is. Ik twijfel, is het...
Ik denk op Disney.
Ja, ik denk het op Disney, hè. Dat ik hem heb... Maar ik twijfel.
Terechte twijfel, want deze documentaire staat op Apple TV Plus. En die heet Prehistoric Planet. Aanrader. Goed, boeken, podcast, tv hebben we gehad. Dan blijft natuurlijk sociale media over. En ja, daar heeft Martijn Peters natuurlijk ook wel tips.
Je hebt de klassiekers natuurlijk, hè. Mensen zoals Hank Green op YouTube, ASAP Science, dat zijn de klassiekers daar.
Die ondertussen ook op TikTok zitten.
De meeste zitten inderdaad ook op TikTok.
Wat ASAP Science bijvoorbeeld op TikTok doet, vind ik hilarisch. Ja. Zij doen de dansjes, maar zetten er dan tekst op over kannibalisme en over wat als je je earpods zou inlaten gedurende je hele leven. Wat gebeurt er dan? Super fascinerend, maar dan op gekke dansjes.
Ja, plus het grappige is ook dat vaak die hele bekende YouTubers meer volgers nu op TikTok hebben dan uiteindelijk op een YouTube-kanaal waarmee dat ze eigenlijk bekend en groot zijn geworden, want ik denk dat Hank Green zit er waarschijnlijk al wel...
Een paar miljoen zeker.
Ja, 5-6 miljoen zeker op TikTok. Maar er zijn ook heel veel nieuwe mensen op TikTok. Ik denk dat de ene accountnaam die ik mij nu kan herinneren is Life of a Doctor. Die ook vaak op virale video's... op virale video's reageert. Astro Kirsten is bijvoorbeeld een astrofysicus die dingen... Een heel toffe, en dat is een gemakkelijke om te onthouden voor de mensen die niet in de harde wetenschappen zitten, maar misschien in andere vakgebieden zoals psychologie, seksuologie enzovoort, is Kinky History. Is dus een volledige reeks op TikTok door een Australische die kinky... sex education feitjes geeft over de historisch, alleen over Romeinen, over Egyptenaren, alles dus in het verleden wat te maken heeft met seks, ook wel hedendaagse zaken. Natuurlijk heeft ze het probleem dat TikTok nogal...
Ja, tuurlijk.
Die content graag censureert of dingen. Ze heeft een OnlyFans-account opgericht, omdat daar geen contentcensuratie is. Zij zit nu in de 0,7% top gevolgde accounts van OnlyFans voor Australië. Dus na al de zaken die je natuurlijk... Allee, de mensen thuis mogen ook andere OnlyFans-accounts gaan volgen. Hè. Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar die niet pornografisch materiaal brengt. Dus echt educationele content op OnlyFans.
Dus eigenlijk, we hebben Twitter, Instagram, YouTube en TikTok gehad, maar op OnlyFans kan je ook aan wetenschapscommunicatie doen.
Ja, en het voordeel is natuurlijk dat je daar ook betaalde content kan maken. Hè? Want op TikTok, we krijgen geen cent voor de content die we maken. Nope. Terwijl dat bijvoorbeeld bij OnlyFans kan je een soort van Patreon-mechanisme mensen vragen om een bepaalde kostprijs per maand te doneren. En daarvoor krijgen ze toegang tot extra video's, extra content. Bijvoorbeeld livestreams met jou, waar dat ze jou persoonlijk vragen kunnen stellen en zo. Dus dat is wel heel tof ook aan het platform. Dus daar zitten ook wel opportuniteiten voor de mensen thuis. Hè. Wie weet natuurlijk. Maar dat zijn zo'n paar namen die ik me nu kan herinneren. En voor de mensen thuis is dat misschien ook heel nuttig. Als je op social media als content creator wilt beginnen, kijk ook echt wat mensen binnen je niche gaan doen en leer daarvan. Ga nooit kopiëren, geen copy-plakwerk. dat wil je ook niet doen. Je wilt je eigen content maken. Maar je kan wel leren en zien bij die grote accounts, omdat die al vaak een goede voeling hebben met wat werkt. En dan kan je bijvoorbeeld zien, dit zijn virale video's die goed werken en ik kan daar mijn eigen reactie op maken. Oh, dus je kan wel inspiratie opdoen ook bij zo'n accounts. Dus dat is altijd wel een top. Een goede tip, denk ik, voor mensen die op social media en wetenschapscommunicatie willen beginnen, is je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Iedereen heeft het al wel eens gedaan, zeggen ze altijd.
Ja, zeker. Dus, wat Nederlandstalige communicatie betreft, dan kan je heel hard de mosterd gaan halen op de Engelstalige markt.
Ja, ik denk ook dat je beste focus van wetenschapscommunicatie, als je het professioneel wilt doen, op Nederlandstalig moet leggen. Als er iets is wat ik fout heb gedaan, of ik zou niet fout willen zeggen, maar wat ik beter eerder mee was begonnen, is Nederlandstalige content. Ik merk nu bij TikTok dat er bijvoorbeeld wel degelijk de ruimte voor is. En dan heb ik alleen nog maar de Belgische markt op dit moment, want TikTok stuurt mijn video's niet uit naar Nederlands.
Nee,
TikTok kijk naar de geografische locatie waar je video gepost wordt en verdeelt die dan binnen die geografische locatie.
Nee, echt? Dus, ja, uiteindelijk, ik heb dat ook met mijn video's, dat die voornamelijk binnen België, dacht dat aan het onderwerp omdat ik over België video's maak, maar nee.
Zelfs pas als je account echt heel groot wordt, begint er wat doorcijpeling te raken. Want ik zie zo bij mensen die ik ken met zo'n 500.000-600.000 volgers, dat die ook Nederlandse volgers beginnen bij te krijgen. Mm-hmm. Bij mij ligt de verdeling, ik denk, 95% op België en een 4-5% gaat Nederlanders zijn.
De Nederlandse luisteraars van deze podcast moeten dan allemaal naar TikTok gaan en daar Martijn Peters opzoeken. Martijn, dank je wel voor al jouw tips en al jouw verhalen. En waar kunnen we jou volgen? @Martijn_Peters, als ik me niet vergis.
Ja, dat verandert geregeld nog wel eens, maar ik denk als je op Twitter, Instagram en TikTok gewoon Martijn Peters, zeker op TikTok Martijn Peters intypt, dan ga je het wel vinden.
Komen we er terecht. Dankjewel, Martijn.
Ja, heel veel bedankt ook en graag gedaan.
Ja, wetenschapscommunicatie op OnlyFans. Ik ga er eens over nadenken. Hey, kei tof dat je tot hier hebt geluisterd. Ik zei al dat ik nu vrijdag in een panel zit op het Etmaal van de Communicatie, oftewel de Dag van de Communicatiewetenschappen. Dat is in Brussel en wie er zeker zal zijn, is mijn gast voor volgende week. Ja, SciComm Royalty en net nog een tip van Martijn Peters, de enige echte Ionica Smeets. Tot volgende week. Praatjes over wetenschap is een podcast van Doedisot, de plek voor heldere communicatie en presentatie. Want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter, @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. Het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's en kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je zojuist hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mijzelf, Jacot Brokken. De muziek die je hoort werd gemaakt door Tom Janssens.